Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
In deze aflevering van de Zomer Tour de Techniek. De laatste etappe is in mist gehuld. Maar elk bandenspoor zal worden gevonden. We leren namelijk alles over de techniek achter forensisch onderzoek.
BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
We weten inmiddels allemaal wel dat echt forensisch onderzoek een stukje minder glamorous en makkelijk is dan de gemiddelde CSI-aflevering. Maar de technieken die onze echte forensisch experts gebruiken zijn er daardoor niet minder mooi op. We mogen in deze aflevering meekijken met drie kanten van het vak. En we beginnen bij de TU Delft, waar ze werken aan instrumenten die het werk op een plaats delict makkelijker moeten maken.
Ik ben Arjo Loeven. Ik werk hier als onderzoeker bij de Technische Universiteit Delft, bij de afdeling Biomechanical Engineering. En dat doen we eigenlijk alles wat op het ontmoetingsvlak ligt van techniek en de medische wereld. En ik dus sinds een jaar of 12 inmiddels. Dus ook op het ontmoetingsvlak van techniek en de forensische wereld.
Loeven heeft me meegenomen naar het bewegingslab. Hier wordt op allerlei manieren de beweging van de mens bestudeerd. Zowel in het klinisch veld als op het gebied van forensisch onderzoek kijken ze naar instrumenten, werkprocessen en de menselijke motoriek.
We ontwikkelen hulpmiddelen om de mensen op een plaats delict te helpen met sporen zoeken, veiligstellen op een betere of makkelijkere manier. We kijken naar de werkprocessen daar om te zorgen dat het sneller gaat. En we kijken naar mechanieken achter de mens en het falen daarvan. Bijvoorbeeld bij welke kracht breekt een bot? Of hoe hard moet je iemand heen en weer schudden om hersenschade te veroorzaken?
Is dat voor jou ook heel anders geweest om met dat soort cases om te gaan? Omdat er ineens dingen van af gingen hangen in onderzoeken?
Een beetje wel, want ten eerste zijn we niet per se direct betrokken bij zaakonderzoek. Dus wij doen vooral dingen voor het forensisch veld. Heel enkel keer raken we wel betrokken bij een zaak. En dan merk je dat het toch erg moeilijk wordt om dingen ook te leren loslaten. Maar zelfs ook bij het ontwikkelen. We zijn bijvoorbeeld ooit begonnen met hulpmiddelen om bij verkrachtingszaken onderzoek te doen. En dan moet je ineens die zaakrapporten gaan lezen. Ja, en dan ga je ineens beseffen dat als jij als wetenschapper ergens een bochtje afsnijdt, dat het enorme consequenties kan hebben voor wat er verderop ergens een keer in een rechtszaak kan gebeuren.
Loeven en zijn collega's weten dus heel goed waar ze het voor doen. We staan natuurlijk niet voor niets in het bewegingslab. Tijd om wat dingen te gaan uitproberen.
We ontwikkelen vooral met het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut, heel veel hulpmiddelen. Bijvoorbeeld ook het team wat aan plaatsdelict innovaties werkt. Dat zijn de mensen die echt ook weten hoe het op een plaatsdelict is. En die komen dan met problemen uit het alledaagse forensisch onderzoek naar ons toe. En eentje daarvan, daar zijn we al 5 jaar mee bezig. Terwijl dat gaat over iets wat we allemaal in huis hebben en eigenlijk een heel knullig ding is, namelijk een nagelknipper.
Nou, deze ziet er wel iets anders uit dan die bij mij, hoor.
Ja, ietsjes minder simpel. En hij kan ook net even wat meer dingen handig doen.
Waar heb je die voor nodig op een plaats delict?
Ja, stel er wordt iemand gevonden. Bijvoorbeeld iemand die overleden is in een worsteling of een gevecht. Dan kan het zijn dat hij zich heeft verweerd en dat je onder de nagels daar DNA van de dader vindt. Dus daarvoor nemen ze swapjes van onder de nagels, maar ze knippen ook de nagels af om daar nog restmateriaal vandaan te halen. En dat gaat vaak heel moeilijk, want een plaatsdelict is lang niet altijd een nette opgeruimde open kamer. Je vindt iemand half achter een bed tussen een kast en een nachtkastje, ligt daar opgekruld, hand nog om een voorwerp heen. En is het heel moeilijk om die nagels te knippen.
Is zo'n hand misschien ook wel stijf? Dus je kan die vingers misschien niet altijd meer bewegen?
Ja, correct. En dan moeten ze dus vaak met 2 man, eentje houdt de hand open, ander knipt de nagels, moeten ze die nagel gaan knippen. Geeft allerlei moeilijkheden, is ongemakkelijk. Dus wat het NFI graag wilde, was dat er een nagelknipper zou komen waarmee ook bij een gebalde vuist geknipt kan worden. Dat is 1. Twee, moest die ook makkelijk schoon te maken zijn. Of je moet het bekje van die nagelknipper kunnen verwisselen, zodat je niet sporen van de ene hand naar de andere hand of naar een andere persoon overbrengt. En het ding moet ook nog makkelijk te reinigen zijn. of wegwerpbaar, maar wij gaan liever dan voor dat eerste in dit geval. En dus hebben we nu een nagelknipper gemaakt die eigenlijk de voordelen heeft van alle bestaande middelen en niet de nadelen die elk van die verschillende middelen ook heeft.
Moeten we even kijken of hij het doet? Het is een prototype, hè? Ik heb niet hele lange nagels, maar we kunnen het proberen.
Je nagels zijn langer dan die van mij, dus
ja,
je mag. Zal ik bij jouw geval de vuist?
Ik doe net alsof mijn hand niet meer beweegt.
Kijk, pakken we even die vinger.
Ik leef nog, hè? Voorzichtig.
Ja, ik ben heel voorzichtig met je. Komt-ie. Veel forensisch onderzoekers knippen bijvoorbeeld met een pincet en een nagelschaartje. Heb je al twee handen nodig? Kun je niet zelf de hand openhouden? Ik kon dat nu wel. De kop is eigenlijk hetzelfde als een gewone nagelknipper. Alleen het mooie van het ding is dat je... Ik kan hem in 2 seconden uit elkaar gooien. En dan heb ik een handvat wat helemaal reinigbaar is... uit 2 vrij gladde stukken bestaat. En dit bekje, daar zit jouw nagel nu in. Je ziet hem hieronder.
Die komt in een klein kastje terecht eigenlijk.
Ja, en die gaat dan nog eens in een zakje naar het lab. Gaan ze die analyseren en krijgen ze hem schoon terug. En die... 2 delen van dat handvat. Ik pak een nieuw bekje, schuif dat erop, klik hem in. En ik heb weer een nieuwe.
Wie had gedacht dat een nagelknippertje zo interessant kon zijn? Hij wordt nog geoptimaliseerd en kan dan in het veld getest worden. Dat gaat naar verwachting goed, want alles wordt ontwikkeld samen met de onderzoekers die het moeten gaan gebruiken. Dat geldt ook voor deze lineaal 2.0.
We hebben hier wat wij dan de free ref noemen. Dus eigenlijk een referentiemiddel wat je helemaal vrij laat werken. Nou, waarom dat nodig is? Je kent vast wel uit de crime-series ergens een kogel ligt met een bloedspat ernaast. Wordt daar zo'n lineaal naast gelegd en dan maakt iemand daar een foto van. Nou, die lineaal ligt daar omdat je maatreferentie nodig hebt. Maar het lineaaltje moet je steeds neerleggen. Dus je bent op een plaats verlikt waar je continu bij elke stap die je maakt... ben je aan het opletten of je niet ergens middenin stapt. Je wilt die vervuiling voorkomen. Je wilt dus verplaatsing op een PD voorkomen. En je wilt eigenlijk ook het gebruiksgemak van de mensen op die PD verbeteren.
Plaats verlikt.
Ja, een plaats verlikt. Als er bijvoorbeeld een bloedspat op de muur zit, wordt het nog lastiger. Want dan moet je daar of een maat stickertje bij plakken. Soms is daar geen plek voor. Of je moet een tweede maatje met een lineaal naast die muur laten staan. En dan kan jij de foto maken. Dat is allemaal heel onhandig. Dus wat we hebben gemaakt is een soort digitale meetlat. Daarmee kwam het NFI bij ons. Kunnen jullie niet gewoon een lineaal projecteren? Nou, dat werd wat complex om te doen, want dan moet je dat ding meeschalen. Heb je heel veel informatie nodig van hoe ver je bij je object vandaan bent. Dus we hebben dat wat versimpeld. We hebben een soort zeester gemaakt. Waar,
een opzetstuk eigenlijk voor je camera.
Ja, zit voor op de lens van de camera. Het ding kan op eigenlijk alle cameralenzen die in dat veld worden gebruikt... kan die passend worden gezet. En op die zeester zitten 5 laserbundeltjes. Die projecteren allemaal een stip. Kijk, als ik hem nu op de muur richt, dan zie je 4 stippen in een soort vierkant. En eentje die daar uitspringt. Nou, die 5e is alleen maar omdat we de stand van die lasers kunnen aanpassen. En afhankelijk van waar die 5e zit, weten we dan welke stand dat was. Maar in principe gaat het om die 4 die dat vierkantje vormen.
Je maakt een foto van iets, laat hem in de computer. Die ziet die 4 groene stipjes en de software maakt een raster waaruit de maat gehaald kan worden. Dan is er nog iets dat Loeve mij wilde gaan laten zien, waar ik eerlijk gezegd een beetje tegenop kijk.
Ja, dit is onze baby Justitia.
Die hebben wij,
ze is 6 weken oud, 3,4 kilogram zwaar.
Een flinke baby.
Ja, en deze baby is vrij bijzonder. Want mijn afstudeerde, Luc, heeft in deze pop nieuwe sensoren gezet. En we hebben kleine reflecterende bolletjes op het hoofd. Eentje bovenop en eentje op de linker slaap. En wij combineren nu de metingen met de versnellingsopnemers met de 12 motion capture camera's die je hier in de bewegingslab om je heen ziet. En dat is dus ook waarom we in dit lab zijn.
Ja, en waarom willen we weten hoe deze pop beweegt?
Er zijn heel veel zaken die worden vaak benoemd met shaken baby syndroom. Ze noemen het liever niet. Een betere naam is bekt minder, maar inflicted head injury by shaking trauma. Dus toegebracht schedel-hersenletsel door schudden. En dan heb je het dus over kindertjes die bij een forensisch arts komen omdat ze hersenletsel op hebben gelopen of zelfs overleden zijn. En waarbij het vermoeden bestaat dat het door schudden is.
Er blijkt dus een heleboel onduidelijkheid te zijn over deze vorm van trauma. Lange tijd werden gegevens van botsauto's bijvoorbeeld vergeleken met de schutbeweging. Maar daarbij komen hele andere krachten op de schedel los. Want de beweging bij het schudden is heel lang achter elkaar en de as van de rotatie verandert steeds. Natuurlijk mocht ik ook even proberen hoe het is om zo'n meting te doen. Ik, moeder van een jong kind, hield dat schudden niet heel erg lang vol. Daarnaast bleek het geluid ervan achteraf een beetje op iets anders te lijken. Dus we doen het even zonder. Door die sensoren, reflecterende bolletjes en camera's kan precies worden uitgerekend hoe erg een beweging is voor de hersenen. Die meting gaat zelfs nog beter worden. Ook zaken als nekstijfheid en bouw zullen in de toekomst meegenomen worden. Met Loeven van de TU Delft hebben we het in het bewegingslab vooral gehad over situaties met mensen. Maar een plaats delict kan ook een materiaalpuzzel zijn. Bij schadeonderzoek in de bouw bijvoorbeeld, vertelt Hubert Borstje van TNO mij in de BNR-studio in Amsterdam.
Ik ben daar werkzaam als forensic engineer. Ik doe dit werk, het schadeonderzoek in de bouw, al zo'n beetje 30 jaar. En ik ben de laatste jaren bezig om daar steeds meer een vak van te maken, om te zien welke structuren zitten er nou in zo'n onderzoek, om steeds het juiste uit het schadegeval te halen.
Ja, want we hebben deze uitzending over forensisch onderzoek. Dan gaat het vaak over wie heeft er ergens iets verkeerd gedaan en kunnen we achterhalen hoe dat is verlopen. Wanneer komen mensen bij jullie terecht?
Nou, eigenlijk maakt dat helemaal niet uit. Of het nou een scheur is in een galerij, dat een vereniging van eigenaren zegt, we willen toch uitgezocht hebben. Of dat het een instorting is van een parkeergarage, zoals bijvoorbeeld in Eindhoven. Dan kunnen alle soorten partijen bij ons terechtkomen.
Bij het oplossen van een zaak schakelt Borstje per situatie materiaal deskundigen in, die samen met hem proberen te achterhalen wat er op een plek gebeurd kan zijn. Met altijd in het achterhoofd dat de informatie in een rechtszaak gebruikt moet kunnen worden. Na 30 jaar kan Borstje al een hoop zien door alleen maar te kijken. Hoe zit het eigenlijk met de technieken die hij tot zijn beschikking heeft? Is daar veel in veranderd in die 30 jaar?
Er zitten eigenlijk niet zoveel ontwikkelingen die specifiek voor schadeonderzoek zijn. Er zijn wel heel veel ontwikkelingen in gewoon het materialenonderzoek. Bijvoorbeeld microscopisch onderzoek zijn veel ontwikkelingen. Maar ook van het doorrekenen van constructies. Er zijn veel ontwikkelingen met rekenprogramma's die steeds geavanceerder worden.
En nou zijn er natuurlijk veel materialen steeds vaker uitgerust met sensoren bijvoorbeeld. Daarbij komt er ook heel veel data natuurlijk binnen. Verandert dat jullie werk ook enigszins?
Tot nu toe ben ik eigenlijk nog geen constructie tegengekomen die al sensoren in zichzelf had, die kon zeggen, dit is er gebeurd.
Ja.
Of die data kunnen we eruit halen.
Daar gaat het mogelijk natuurlijk wel naartoe. Dan zit je straks alleen nog maar achter de computer.
Theoretisch zou het kunnen, maar ik verwacht het absoluut niet.
We hebben hier wat spullen voor ons liggen. Ja. We kunnen natuurlijk niet zomaar bij een plaats delict bouwconstructie gaan staan. Zeker als daar nog onderzoek plaatsvindt. Dus hier liggen wat staaltjes, om het zomaar even te zeggen, van situaties die mis zijn gegaan.
Ja, klopt. Ik heb wat voorbeelden meegenomen om toch eens te laten zien, wat houdt dat werk nou in? Ja. Wat kom je daar tegen als je daar bezig bent?
Ja, ik pak even wat dingen erbij. Hier hebben we.
En dat zijn twee ankers waarmee een staalconstructie aan een plafond verankerd was.
Ja, het is eigenlijk een schroef zonder voor- en achterkant.
Ja, klopt. Het is een staaldraad als het ware. Een metalen staaf. En die lijmen ze in het beton. En dan kunnen ze er een moer op draaien. En dan kunnen ze een stukje staalconstructie vastzetten.
Wat is hier mis mee? Want ik zie eentje, die ziet er gewoon goed uit voor mij. En eentje die is een beetje gebogen. Ik zou ook nog kunnen denken, blijkbaar maken ze ook gebogen. Maar dat klopt niet helemaal, hè?
Nee, dat klopt niet. Wij dachten in eerste instantie, ankers in het beton lijmen, dat is een standaard bezigheid. Dat zal altijd wel goed gaan. Dus we hoeven niet naar te kijken. We gaan verder kijken. Maar toen dachten we toch, laten we eens naar die ankers gaan kijken. En toen bleek dat daar hadden ze een gat geboord om het anker in te lijmen. En toen kwamen ze op ijzer en dan kan je twee dingen doen. Of het gat op een andere plek boren, of in dit geval het anker afzagen en maar een heel klein stukje erin lijmen, waardoor het totaal niet de sterkte had die had moeten hebben.
En deze kromme?
En die kromme, daar hebben ze het gat maar schuin geboord. Want konden ze er ook niet goed in, hebben ze het gat schuin geboord, het anker ingelijmd, toen het anker met een zware hamer er weer recht te slagen.
Oei, oei. En wat is er gebeurd op die plek?
Uiteindelijk is daar een stukje staalconstructie naar beneden gekomen waar een ventilator aan hing.
Okay.
Gelukkig geen gewonden of iets dergelijks. Het was alleen materiële schade, maar het had flinke impact voor deze opdrachtgever.
Ja, we hebben hier nog twee voorbeelden. Ik zie hier een stukje
beton met een flinke scheur erin.
Dit was een brug van geprefabriceerde liggers. Dat zijn als het ware balken die ze naast elkaar neerleggen. Daar betonnen een brugdek balken, van maken, betonnen ja. balken.
Hoe moet ik me dat voorstellen?
Die balken die waren 1,20 meter breed.
Okay.
En die stonden onder druk. Dat zijn zogenaamde voorgespannen balken.
Ja.
Toen zagen ze nog tijdens de bouwfase, zagen ze in lengterichting van die balken zagen ze scheuren.
Ja.
Nou, dat is heel ongewoon. Dat kom je in de praktijk nooit tegen.
Okay.
Toen wij de foto's op kantoor kregen, er kwam bij een collega van mij binnen, hadden we geen idee waar we aan moesten denken. En dan ga je verder kijken naar de schade zelf. Wat kan die schade vertellen?
Ja.
Dus ik ben met een collega daar naartoe gegaan in een hoogwerker bij dat dek.
Ja. En je kijkt omhoog.
En je kijkt omhoog en van de grond zie je nog niks bijzonders. En we komen boven en we zien niet alleen scheur in lengte richting, maar ook in breedte richting.
Ik zou denken, dat kan. Maar als je veel van beton weet, dan is dit heel opmerkelijk, toch?
Dat klopt. Voor mij was het pure constatering, daar zit ook een scheur. En wat vertelt mij dat over de oorzaak?
Ja.
Maar mijn collega, die echt een constructieve achtergrond is, zijn eerste reactie was toen ik zei, er zit ook dwarsscheur in, zei hij, dat kan niet. Dit staat onder druk, dus dat kan niet scheuren. En dat is het mooie ook van dit vak. En dat heb ik ook in de loop van de tijd gemerkt.
Ja.
Heel veel mensen kijken vanuit hun eigen frame of reference kijken ze naar die schade.
Ja. Wat was het uiteindelijk?
Uiteindelijk was er nog een tweede aspect bij. En dan komt ook weer een stukje ervaring. Kijk hoe dat belangrijk is. Normaal zijn scheuren in beton die zijn altijd een beetje wiebelig. Die lopen alle kanten op. En zijn nooit kaarsrecht. En deze scheuren waren echt kaarsrecht.
Mm.
En wat bleek nu? Dat was een aanwijzing voor eigenlijk wat er aan de hand was. En dat kwam achter toen wat gaatjes in dat beton geboord en wat kernen eruit gehaald hadden. En toen zagen we dat er in het buitenste gedeelte van het beton geen grind zat.
Ik zie het nu ook in het voorbeeldblokje.
Klopt.
De kant waar geen grind in zat, daar keek je tegenaan.
Ja,
de onderkant van de brug.
Ja.
En daar was het gaan scheuren. Want je hebt dat grind dus nodig voor die versteviging van het beton.
Ja. Nou, het is eigenlijk zo dat dat grijze, dat cementsteen, dat krimpt.
Ja.
En dat grind zorgt dat dat goed verdeeld wordt. En als er geen grind zit, dan wordt die krimp heel veel. En dan kan die krimp zoveel worden dat die begint te scheuren.
Juist.
En dat bleek de oorzaak te zijn.
Nou zijn dit nog overzichtelijke gevallen. Maar wat als er een parkeergarage instort? Dan kun je op zich maar heel weinig. En dan is het net als bij een vliegtuigramp. Stukje voor stukje reconstrueren. Soms zelfs alles tot in detail nabouwen. En dan kijken hoe het heeft kunnen lopen. Bij bouwschade zijn er in Nederland gelukkig relatief weinig menselijke slachtoffers. Volgens Bosje is ons land dan ook heel erg veilig. Al leren we niet altijd van onze fouten.
Heel veel fouten die 20 jaar geleden gemaakt werden, die worden nog steeds gemaakt. Zeker wat kleinere fouten op bouwplaatsen en dergelijke.
En waar ligt dat dan aan? Is dat gewoon kosten besparen, denk je?
Ik denk veel onachtzaamheid, met name op de bouwplaats.
Ja.
Dat mensen ofwel niet exact weten wat er aan de hand is, ofwel dat iedereen zo zijn eigen ding doet en dat er in die onderlinge koppeling toch wel wat zaken misgaan.
Ondanks dat heeft Bosje nog steeds het grootste vertrouwen in de bouw. Gelukkig maar, want hij kan het weten. Je luistert nog steeds naar de Techniektour. Gaan we van scheuren naar schermen? Want waar ook steeds meer vraag naar is, dat zijn experts op het gebied van data. Onderzoekers die data terug proberen te halen van chips en disks, of die een deepfake van een echte video kunnen onderscheiden. Bij het Nederlands Forensisch Instituut proberen ze op dat vlak vooruit te lopen op de ontwikkelingen.
Hallo, ik ben Zeno Gerards. Ik ben wetenschappelijk onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut. Ik ben 1 dag per week ben ik bijzonder hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam op het gebied van Forensic Data Science. En bij het NFI ben ik sinds 1991 werkzaam. En ik doe op dit moment veel met beeldonderzoek, multimedia. En het onderzoek aan videobeelden en ook manipulatie daarvan.
Nou, zit je hier al een tijdje dus. Is er heel veel veranderd in die jaren, in de focus van het soort onderzoek dat jullie doen?
Nou, er is op zich het nodige veranderd. Ik bedoel, als ik kijk naar het verleden, dan had je natuurlijk VHS-bandbanden. Alles was analoog. En in die tijd, begin 1991, was er bijna niets digitaal. Dus had je ook geen mobiele telefoons. Je had helemaal geen digitale sporen eigenlijk. En toen begonnen we wel met het onderzoek aan digitale sporen.
Waar keken jullie toen dan bijvoorbeeld naar?
En, naar faxapparaten bijvoorbeeld.
Oh, ja. Wat kun je daarmee doen als crimineel?
Nou, in ieder geval met faxapparaten was het meer van als er een telefoontap op zat, om dan dat visueel te laten maken. Of het bewijs uit de fax dat er iets verzonden was of niet. Maar dat was natuurlijk heel lang geleden. En nu is het allemaal veel complexer geworden. Want elke 3 jaar heeft iedereen weer hele nieuwe telefoons. En je ziet ook aan camera's bijvoorbeeld. Mensen hebben allemaal camerasystemen op hun telefoon zitten. En ja, daar moeten we natuurlijk ook rekening mee houden met wat er allemaal kan. En ook aan manipulatiemogelijkheden die mensen ook beschikbaar hebben.
De nieuwe technieken proberen ze hier niet alleen bij te houden. Ze proberen een voorsprong te nemen op wat er komen gaat. Iedereen heeft inmiddels wel eens een deepfake gezien. Een video waarbij het beeld en soms ook de stem bewerkt is, zodat het lijkt of bijvoorbeeld een president iets zegt wat hij of zij nooit heeft gezegd. Strafzaken waarin dit onderdeel is van het bewijsmateriaal zijn er nog niet geweest. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet op voorbereid moet zijn, want het gaat hard.
Ik geef ook colleges over het maken van deepfakes. En daar vraag ik dan de studenten om zelf deepfakes te maken. En dan zie je dus gewoon dat ze een goede deepfake in een halve dag ongeveer zelf kunnen maken. Dus het wordt steeds makkelijker. En ik verwacht ook dat de kwaliteit daarvan steeds beter wordt. En dat het steeds moeilijker te detecteren is dat een deepfake is.
Want hoe ga je dat doen, detecteren of dat zo is? Wat gebruik je daarvoor?
Ja, er zijn een aantal methodes voor. We kunnen kijken naar allerlei artefacten die er zitten in het beeld. Bijvoorbeeld in het haar of andere artefacten. Omdat het niet helemaal...
Foutjes.
Goed. Ja, foutjes die dan zichtbaar zijn. Dus dat kan de mens gewoon zien. En er zijn dus ook methodes om met deep learning... dus om dat weer automatisch te doen. Dus dan lever je heel veel deepfakes aan van video's aan een neuraal netwerk. En dan wordt hij getraind met die deepfakes en met beelden die geen deepfakes zijn. En dan leert hij dat op een duur herkennen. En dan blijkt er dus met een aantal deepfakes dus dat die dan beter is dan de mens om dat te detecteren.
Maar dat gaat natuurlijk ook zo dat mensen die uiteindelijk die deepfakes voor iets willen gebruiken, voor iets slechts, dit ook alweer weten. En weer proberen om daarop in te spelen. Kun je daar dan nog iets aan doen?
Ja, het wordt steeds lastiger natuurlijk. Maar je kunt ook kijken naar de chain of evidence. Van wanneer had iemand dan het kunnen manipuleren? Dus ik bedoel, als je een videosysteem hebt, een bewakingsvideosysteem, dan zijn er minder mogelijkheden dan als je op je telefoon gewoon een videootje inlevert bij de politie en dat als bewijs inlevert.
Naast deepfakes kijken ze bij het NFI ook naar andere beeldmetingen. Snelheidsmetingen op basis van video bijvoorbeeld, of gemorfde paspoortfoto's.
Dus dat betekent dat je twee verschillende foto's van de meneer aan de linkerkant en aan de rechterkant samenvoegt tot een nieuwe foto.
Ja, dus deze twee mensen zijn samengevoegd in één foto en kunnen daardoor met hetzelfde paspoort eigenlijk allebei erdoorheen.
Ja, daar hebben we ook een publicatie over geschreven in 2018. Hoe je goede morfs kunt maken en hoe je ze ook weer kunt detecteren.
Er zullen volgens Gerard steeds meer datazaken komen, waarin het soms ook gaat om vervuiling van datasets. Want algoritmes voor bijvoorbeeld spraakherkenning in afgetapte telefoongesprekken worden getraind met een door mensen gekozen dataset van stemmen. En daar kan echt nog wel eens een foutje of een selectieve versie van de werkelijkheid in voorkomen. Maar de grootste uitdaging wordt toch wel verwacht van de deepfakes. We lopen een stukje door de gangen met labs waar hard wordt gewerkt en waar we zeker niet overal zomaar even mogen kijken. Bij de collega's van het Beeldlab mag het gelukkig wel. Hier vind je geen labjassen en veiligheidsbrillen, maar laptops. Naast wie sta ik hier?
Ik ben een van de forensisch deskundige beeldonderzoeken bij het NFI.
Hoeveel zaken krijgen jullie nou binnen?
Per jaar krijgen wij voor ons team ongeveer tussen de 30 en de 60 aanvragen binnen.
Oké, je zou denken misschien wel 5 per dag of zo, maar dat is niet zo.
Nee hoor, nee. Ook bij beeldonderzoek wordt ook heel veel gewoon door de politie zelf gedaan. En eigenlijk alleen die dingen die de politie denkt van, nou, daar hebben we meer kennis voor nodig, of de rechter denkt van, daar moet echt een deskundige naar kijken, die komen bij ons binnen.
En hoe lang werk je dan aan zo'n zaak?
Soms een paar dagen, dan ben je al klaar. Maar soms kan het ook een paar maanden werk zijn.
Wanneer vind jij het extra leuk?
Voor mij is het extra leuk als de vraag die binnenkomt echt een puzzel is. Iets wat we nog niet al in vele voorgaande zaken gedaan hebben. We hebben wel eens een keer een zaak gehad waarbij er waren beelden opgenomen, maar die kon de politie en wij ook nog niet afspelen. En dan moesten we echt gaan ontcijferen hoe deze op de schijf opgeslagen waren.
Dus toen hing de hele zaak ook gewoon van jullie werk af?
Ja, dat klopt. Er waren geen beelden en het is ons gelukt om de beelden afspeelbaar te maken. En toen werd pas duidelijk wat er echt gebeurd was.
Wat een mooie baan eigenlijk, hè?
Ik vind van wel, droombaan.
En dat was hem alweer. De laatste aflevering van de zomer Tour de Techniek. Volgende week een gloednieuwe uitzending. Daarin hoor je alles over het bouwen van vrachtwagens. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wijtechniek. Wijtechniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.